Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Met je stem voor de Tweede Kamerverkiezingen geef je ook de sleutel van het torentje aan de toekomstige premier van Nederland. Politiek verslaggever Philip de Wit-Wijnen werpt een kritische blik op de rol van de minister-president. Wat zijn nou eigenlijk precies de taken van een premier en hoe heeft Mark Rutte die veranderd?
Met nog 2 dagen te gaan voor de verkiezingen, komende woensdag, is het onvermijdelijk dat we in de eindfase van de campagne zitten. Overal kom je campagneteams tegen, op de marktpleinen, bij stations, in de wijken. Overal posters op bushaltes. En de hele tijd op radio en tv. De verkiezingsdebatten vliegen je om de oren.
Ik hoop dat u deze week mij verrast, maar ik hou me hard van.
Nou, u zult verrast worden, dit is kletspraat.
Elke partij probeert tot op het laatste moment de kiezers voor zich te winnen. Met de grote vraag natuurlijk, wie wordt de grootste partij? Maar ook, wie wordt er na ruim 13 jaar Mark Rutte de nieuwe minister-president van Nederland? Traditioneel zijn altijd de lijsttrekkers van de partijen ook meteen de premierskandidaat. Maar dit keer is ook dat anders, want we hebben Pieter Omtzigt met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract. En hij geeft niet alleen geen duidelijkheid of hij zelf premier wil worden, hij wil ook niet eens noemen wie zijn premierskandidaat is.
Ik heb de stellige voorkeur om fractievoorzitter te worden.
Pieter Omtzigt roept ook de hele tijd dat hij ervan baalt dat de rol van de minister-president zo groot is geworden in ons democratische bestel. Hij wil de macht terug naar de Tweede Kamer. Dat roept de vraag op, wat is nu precies de rol van de premier in ons Nederlandse stelsel? En moet je die kwaliteiten van een lijsttrekker dus meewegen in je stem komende woensdag?
Ja, Philip, we zitten in de laatste verkiezingsweek. Woensdag naar de stembus, zei jij al. De partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, die doet het nog steeds best wel goed in de peilingen. En als hij nou de grootste partij wordt, dan is het dus mogelijk dat niet Pieter Omtzigt, maar iemand anders namens die partij premier moet worden. Hoe uniek is het wat Pieter Omtzigt nu voorstelt?
Nou, eigenlijk is het helemaal niet zo uniek. We zijn het gewend nu van Rutte en daarvoor Balkenende. De lijsttrekker van de grootste partij wordt de premier. Maar in de vorige eeuw, toen we ook al de huidige grondwet hadden, is het eigenlijk veel vaker anders gegaan. Dat niet altijd de nummer 1 van de grootste partij de premier werd. Bijvoorbeeld Ruud Lubbers begin jaren 80. Of dat niet de grootste partij de premier leverde. Zoals Barend Biesheuvel begin jaren 70 van het ARP.
Ja, maar de laatste jaren is het dus wel eigenlijk gebruik geworden, hè, dat de lijsttrekker van de grootste partij ook daadwerkelijk de premier levert. Maar dat is dus niet een vereiste. Dat staat niet in de grondwet of zo.
Nee, sterker nog, in Nederland wordt de minister-president helemaal niet gekozen. We kiezen komende week Kamerleden, 150 Kamerleden in de Tweede Kamer. En de fracties uit die Kamer, die gaan een kabinet formeren. Die gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord en een nieuw kabinet. En pas in de eindfase van die formatie wordt bepaald wie de ministers worden. En dus ook wie de minister-president wordt. En oorspronkelijk kozen de ministers van een gevormd kabinet de voorzitter uit hun midden. Dat konden ze, zelfs in de begin vorige eeuw rouleerde dat. Elk half jaar werd er een ander als minister-president, als voorzitter van de ministerraad aangewezen. Het laatste jaar is het zo gegroeid dat de hoofdonderhandelaar van de grootste fractie in de kabinetsformatie aan het eind van de fase de formateur wordt en de kabinet gaat formeren met zichzelf als premier. En eigenlijk, wat Omtzigt zegt is, we moeten terug naar het systeem dat de politieke macht bij de Tweede Kamer ligt. Bij de fracties die worden gekozen door de kiezers komende woensdag. En hij vindt, dat zei hij ook laatst op televisie, de rol van de minister-president de laatste jaren, premier Rutte, veel te groot geworden.
In het Nederlandse staatsbestel is die minister-president helemaal niet zo belangrijk. Het is een eerste onder de gelijken.
Ja, op papier misschien, maar kijk naar de werkelijkheid.
Ja, en dat is nou precies waar het mis is gegaan. Wij zijn de afgelopen 2 jaar bestuurd vanuit het torentje. Afgelopen 12 jaar. Of vanuit het katshuis. En het katshuis is nog problematischer.
Ja, laten we daar eens even induiken in die rol van de premier. Kan jij ons eens uitleggen, wat is die rol precies? Wat doet een minister-president in Nederland?
Van oudsher is, wat ik net al zei, de minister-president niet anders dan de voorzitter van de ministerraad. Als een primus inter pares. Een eerste onder de gelijken. Een premier heeft eigenlijk 2 rollen. Binnenlands politiek. Hij moet die ministerraad leiden en het regeringsbeleid uitvoeren. En ook zorgen voor eenheid van het regeringsbeleid. En hij heeft een rol in het buitenland. Hij is het gezicht van Nederland in internationaal verband. Binnen de Europese Unie, binnen de NAVO, binnen de G20.
En de laatste 13 jaar hadden we dus Rutte in de rol van premier van Nederland. Hoe heeft hij die rol ingevuld?
Nou, misschien moet ik dan beginnen met zijn buitenlandse rol. Hij is natuurlijk nu vanwege die ruim 13 jaar premierschap in Nederland een van de meest ervaren regeringsleiders in Europa. En die rol die pakt hij ook. Hij heeft echt gezag en aanzien gekregen binnen de Europese Unie. Je ziet hem ook altijd bij internationale crises, zie je hem naar voren stappen om iets te bereiken. Denk aan de migratiedeal met Tunesië afgelopen zomer. Dat was een deal met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Met de nieuwe premier van Italië, Meloni, die veel met die migratiestromen te maken heeft. En premier Rutte, die wilde daar gewoon een deal maken.
I'm really delighted that today here in Tunisia we were able, Tunisia and the European Commission, to sign this MOU, this Memorandum of Understanding.
Je ziet hem nu ook veel zich bemoeien met de crisis in Israël en Gaza. En hij is heel erg bezig met de oorlog in Oekraïne. Hij probeert zich te manifesteren als een internationaal leider die veel verder kijkt dan Nederland.
Dus de rol van de premier in het buitenland, ja, die heeft Rutte gewoon goed uitgespeeld, zou je kunnen zeggen, de afgelopen jaren. Steeds belangrijker geworden. Hoe heeft hij dat in het binnenland gedaan? Is zijn rol daar ook veranderd?
Ja, daar heeft hij ook echt een duidelijke invulling gegeven van de leidende rol van de premier. Zowel op microniveau. Je hebt de wekelijkse ministerraad in de Trevenzaal op zijn eigen ministerie van Algemene Zaken. Hij speelt er dus een thuiswedstrijd. Daar heeft hij eigenlijk allerlei, noem het trucjes. Sowieso heeft hij de macht om de agenda te bepalen van die vergadering. Die wekelijkse vergadering, hij kan punten afvoeren en hij kan punten erop zetten. Dat is niet onbelangrijk. En hij kan bij het leiden van een vergadering in een bepaalde volgorde de andere bewindspersonen de beurt geven. Wat vind jij ervan? Wat vindt u ervan? Ze voeverjeren elkaar. En ik heb wel eens begrepen dat hij in het kabinet Rutte 3 bij lastige punten altijd het rondje linksom deed, omdat er links van hem 3 VVD'ers zaten. 3 VVD-bewindspersonen. Waardoor hij wist, dit punt, daar krijg ik dan wel de eerste steun mee. En op groter niveau, voor het land veel zichtbaarder en belangrijker, zijn natuurlijk de grote crisismomenten geweest die Rutte heeft moeten leiden. Denk aan de aanslag op MH17. En vanaf 2020 de coronacrisis. Daar heeft hij crisismanagement moeten voeren, waardoor hij macht naar zich toe kon trekken. En waardoor hij ook veel zichtbaarder kon zijn als de leider van het land. Denk aan de 2 televisietoespraken die hij heeft gehouden. De eerste in maart 2020, aan het begin van de pandemie.
De opgave waar we voor staan is heel groot. En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.
Later dat jaar in december hield hij er nog een. Toen de strenge lockdown werd ingevoerd met de avondklok. En dat was echt vrij uniek. Want dat waren de eerste tv-toespraken tot het land. Sinds Joop den Uyl dat deed in 1973 bij de oliecrisis. Rutte vond het nodig om het land toe te spreken. Omdat er ingrijpende maatregelen voor de bestrijding van de pandemie nodig waren. Denk aan de lockdown en de avondklok. En hij wilde dat persoonlijk toelichten. Dat was bestuurlijk nodig. Maar ik denk ook dat het voor hem persoonlijk belangrijk is geweest om zich te afficheren als een leider van het land. Als een staatsman. En dat die laatste tv-toespraak niet ver voor de verkiezingen waren van 2021 was niet ongunstig.
Maar daarvan zou je nog kunnen zeggen dat hij het toeval in zijn voordeel heeft weten te wenden. Zijn er nou ook nog andere voorbeelden te vinden waarin je ziet dat Rutte die macht van het premierschap heeft uitgebouwd binnenlands?
Ja, vrij recent hebben we gezien in de zomer dat Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, werd benoemd tot eurocommissaris. Als opvolger van Frans Timmermans, die hier nu lijsttrekker is voor GroenLinks PvdA. Dat was op zichzelf een kabinetsbesluit om iemand voor te dragen in Brussel. En Rutte zag aankomen dat het een lastige discussie werd binnen zijn kabinet, zijn demissionaire kabinet. Want D66 wilde ook wel dat Sigrid Kaag die rol zou krijgen. En hij heeft dat toen bedacht, ik ga dat zelf beslissen. Hij heeft het naar zich toe getrokken, want hij vond dat hij die macht had. En toen werd het Hoekstra. Maar de grootste kwestie, waar je Omtzigt nu ook over hoort klagen, was het coronabeleid zelf. Het crisismanagement in de jaren 2022. We herinneren ons nog het Catshuisberaad. Daar ging Rutte met een aantal winstpersonen en adviseurs in het Catshuis zitten. Dus niet de ministerraad op vrijdag waar iedereen over mee kan spreken. En zeker niet in de Tweede Kamer. Daar heeft het smal deel van het kabinet ingrijpende en hele kostbare maatregelen genomen, waar de Tweede Kamer pas nadien, maanden later, over kon beslissen. En Omtzigt riep laatst, had hij uitgerekend dat het wel om beleidsmaatregelen gingen die wel 40 miljard euro hadden gekost.
En die besluiten die nam Rutte zeg maar in de beslotenheid van in dit geval het Catshuis. Hij werd dus eigenlijk steeds meer een leider en steeds minder die eerste onder zijn gelijk, hè, zoals jij het noemde. Hoe kan de Kamer dat dan zomaar laten gebeuren? Ik bedoel, de Kamer controleert zo'n premier toch ook?
Jazeker, en ik denk dat ze in de eerste maanden van de coronacrisis ook dachten, oké, het is een crisis. Het kabinet moet op hun manier crisismanagement gaan voeren en de premier voorop. Maar ze hebben eigenlijk, ook in andere kwesties, heeft de Kamer de rol van Rutte juist ook wel groter gemaakt. Denk aan het toeslagenschandaal, denk aan het Groningse aardbevingsdossier. Dat zijn dossiers waar vakministers over gaan, of staatssecretarissen. Steeds als er iets in het nieuws kwam, dan was het de Tweede Kamer die zei, we willen premier Rutte horen. Die moet zich hiervoor verantwoorden en niet per se de staatssecretaris. De premier heeft zich daarover uitgesproken in het openbaar misschien, maar hij moet zich hier verantwoorden. En niet in de laatste plaats was het vaak Pieter Omtzigt die Rutte naar de Kamer riep. Dus het is ook de Tweede Kamer geweest die die politieke rol van de premier, van premier Rutte, veel groter heeft gemaakt.
Hey, en wat ik me afvraag, Filip, is dit nou echt aan Rutte toe te schrijven? Of zag je die trend van een steeds machtiger premier binnen de ministerraad eigenlijk ook al langer?
Nou, ik denk dat de grotere zichtbaarheid van de premier natuurlijk al iets is van de laatste decennia. Eigenlijk sinds de wekelijkse persconferentie op vrijdag. Dan heeft hij gewoon drie kwartier exposure naar journalisten en die beelden die worden uitgezonden. Dat was ook al zo onder Wim Kok en onder Jan-Peter Balkenende. Dus ook in eerdere periodes heeft de Tweede Kamer altijd wel de premier naar de Kamer willen halen voor bij lastige kwesties. Denk ook aan de bankencrisis waar Jan-Peter Balkenende zich voor moest verantwoorden.
Ja, die grotere rol voor de persoon van de premier, dat zie je dus niet alleen in de Kamer, maar ja, dat zie je volgens mij ook al best wel een tijdje terug in de campagnes. Ik herinner me de slogan van het CDA, laat Lubbers zijn karwei afmaken, hè, toen hij herverkozen wilde worden. Wim Kok, toen hij Paars 2 wilde vormen, kies Kok, dat was ook al heel erg op de man.
Ja, dat is echt al langer aan de gang. Dat heeft ook te maken met dat de campagnes natuurlijk veel meer televisiecampagnes zijn. En ik zie wel een verschil dat Rutte echt wel gedijt in die rol. Rutte is een grote communicatieman. Die vindt het prachtig om veel met zijn kop op televisie te zijn en campagne te voeren. Dus die rol ligt Rutte veel beter dan, ik zou denken, Balkenende en Kok die jij hebt meegemaakt.
En Pieter Omtzigt die wil dus dat het allemaal weer anders wordt. Tenminste, gisteren zei hij ineens dat hij onder bepaalde voorwaarden misschien toch premier wil worden. Hè? Maar zijn voorkeur blijft nog steeds om in de Tweede Kamer zitting te nemen na de verkiezingen. Hoe ziet hij dat precies voor zich?
Nou, de kern van zijn veranderingsdrang is dat de politieke macht terug naar de Tweede Kamer moet. De Tweede Kamer wordt verkozen komende woensdag. Daar wordt de beleidsplan gemaakt voor de komende 4 jaar. En de Kamer moet dat bedenken en het kabinet moet eigenlijk dat maar uitvoeren. En dat kan ook bijvoorbeeld met een minderheidskabinet, waardoor je niet van tevoren al kan leunen op een comfortabele meerderheid. Maar moet je steeds bij elk beleidspunt je meerderheden verzamelen, ook bij oppositiepartijen. Dat vindt Omtzigt heel belangrijk, waardoor de rol van het kabinet en vooral van de premier kleiner wordt.
Ja, echt bestuurlijke vernieuwing zou je dat wel kunnen noemen als dat allemaal lukt. Stel nou eens dat Omtzigt inderdaad een grote machtsfactor wordt. Stel eens dat hij de grootste wordt komende woensdag. Dan is hij aan zet. Hoe gaat dat dan uitzien wat hem betreft?
Ik denk dat hij dan nog steeds niet zal willen zeggen of hij dan premier wordt. Het is ook helemaal niet nodig, want hij zal dan het initiatief moeten nemen voor de kabinetsformatie die dan vanaf donderdag gaat beginnen. Er komt een verkenner, ze praten met de Kamervoorzitter. En dan zullen ze uiteindelijk in een groepje partijen bij elkaar gaan zitten om te gaan praten over een nieuw regeerakkoord. En Omtzigt zal die onderhandelingen zeker zelf willen doen. Hij heeft natuurlijk ook heel veel kennis van begroting en van belastingen, dus niet onbelangrijk. En uiteindelijk wil hij denk ik eerst een inhoudelijk regeerakkoord zien te sluiten. En pas daarna die vraag beantwoorden, wie moet dat dan gaan uitvoeren in een nieuw kabinet. ik denk dat wel de druk toeneemt om uiteindelijk met een premierskandidaat te komen. En of hij dat zelf dan wil doen of niet. Ik denk dat het klopt wat hij heeft gezegd. Dat hij toch liever zelf in de Kamer blijft. Want hij is toch eerder een parlementariër dan een bestuurder.
Ja, en vroeger, vertelde je aan het begin, kwam dat heel vaak voor. Maar tegenwoordig eigenlijk bijna nooit meer. Kan je het nog wel maken naar de kiezer toe? Dat jij de lijst trekt en vervolgens niet de premier wordt?
Ik denk dat het staatsrechtelijk niet erg is. Dat het juist misschien ook wel goed is. Ook democratisch misschien wel beter. Dat je als lijsttrekker de belofte hebt van jouw verkiezingsprogramma. En daar beter zicht en controle op hebt vanuit de Kamer. Dan dat je in het kabinet je moet conformeren aan dat regeerakkoord. Dat moeten fractieleiders in de Kamer ook wel. Maar die hebben echt iets meer vrijheid om hun eigen politieke kleur te laten zien. En die kunnen ook wat makkelijker kritisch schieten op beleidsmaatregelen van het kabinet. Aan de andere kant denk ik dat heel veel kiezers er ook behoefte hebben aan leiderschap. Aan iemand die zichtbaar leiderschap toont, verantwoordelijkheidsgevoel heeft, gezag heeft. Ik denk dat heel veel kiezers die het nog niet weten, woensdag in het stemhokje ook zullen bedenken, is de partij waar we op gaan stemmen en de lijsttrekker daarvan, is dat een toekomstige premier waar ik vertrouwen in heb.
En dat is belangrijker misschien nog wel dan de inhoud?
Ik denk niet dat heel veel kiezers allemaal alle verkiezingsprogramma's van A tot Z hebben gelezen. En onwillekeurig, of misschien ook wel willekeurig, zullen we nadenken over die vraag: wie wordt onze nieuwe premier na 13 jaar Rutte? Ik zou denken dat juist door die toegenomen rol van de premier die we de afgelopen jaren hebben gezien onder Rutte, het nu voor kiezers toch ook belangrijk maakt bij de keuze op welke lijst en welke lijsttrekker. Welke premier wil ik straks in het torentje zien waar ik vertrouwen in heb? Wat ook voor sommige kiezers een rol kan spelen is, kan Nederland de eerste vrouwelijke premier krijgen met lijsttrekker Dilan Yeşilgöz van de VVD? En ook de eerste premier met een migratieachtergrond. En die kwestie van die vrouwelijke premier speelde 2 jaar geleden een hele grote rol in de campagne van Sigrid Kaag, toen lijsttrekker van D66. Nu hoor je dat eigenlijk niet terug. Maar die vraag is wel reëel met deze vrouwelijke lijsttrekker van een grote partij.
Dankjewel, Filip.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Alegria Ioannidis en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.